Welkom bij Huisarts Podcast voor patiënten met uitleg over ziektebeelden en medische klachten.
Goeiedag beste luisteraars, welkom bij deze nieuwe podcast. Deze podcast gaat over dementie. We zeggen dementie, nou zijn er natuurlijk verschillende vormen van dementie die nog extra aandacht vragen, maar dit gaat gewoon eigenlijk over dementie in het algemeen. Ik ben Femke Veldman, ik ben huisarts en ik zit aan tafel met Joke Melenhorst. Goedemiddag.
Dag Femke, hallo, goedemiddag.
Joke, jij bent geriatrieverpleegkundige en je bent ook case manager dementie.
Ja, klopt.
En al heel veel jaar.
Ja, klopt.
En jij komt heel veel bij mensen thuis ook en begeleidt patiënten en naasten bij deze diagnose. Dus je hebt ontzettend veel ervaring hiermee. En die willen we heel graag op de band zetten, zodat de luisteraar gewoon een algemeen overzicht krijgt over, ja, wat is nou eigenlijk dementie?
Doe ik graag.
Ja, fijn. Ja. Hey, kan jij eens kort vertellen over, nou ja, wat voor ervaring jij hebt met dementie?
Nou, het begon eigenlijk al in mijn jeugd. Mijn oma was kins, zo werd dat toen genoemd.
Oh ja.
Maar dat is uiteindelijk natuurlijk dementie. En dat vond ik al een fascinerend gebeuren. En na mijn middelbare school ben ik een jaar gaan werken als verpleeghulp, ook bij mensen met dementie. Die woonden in een verpleeghuis en dat was een Joods verpleeghuis. En het was heel boeiend om daar kennis te maken met mensen met dementie. En daarna ben ik de verpleging gaan doen, de opleiding HBOV. En ben ik al heel snel in de ouderenzorg gaan werken. En kwam ik op het pad van met mensen met dementie.
Ja.
En sinds 2003 werk ik bij het Geriatrisch Onderzoek en Adviescentrum van Rivas in Gorinchem en omgeving. En daar ben ik case manager dementie. Ja. En mensen vragen vaak aan mij, wat is dat nou, een case manager? En dan zeg ik altijd, ik ben een begeleider. Ik kan met jou oplopen wanneer je de diagnose dementie te horen hebt gekregen van een specialist of van een huisarts. En het mooie van mijn baan nu is dat ik als geriatrieverpleegkundige ook mee kan helpen aan het duidelijk krijgen van wat is er nu eigenlijk aan de hand. Mensen zien thuis vaak dat ze de naaste anders gaat worden, ander gedrag laat zien, dingen gaat vergeten. Nou, dan kunnen wij de diagnostiek doen samen met huisarts of met een specialist ouderengeneeskunde in de thuissituatie. En als dat stukje dus rond is gemaakt, als duidelijk is wat er nou eigenlijk aan de hand is, dan mag ik als case manager, als begeleider betrokken blijven bij mensen. En kan ik meelopen op het pad van dementie? Wat kom je dan tegen? En hoe kan ik zorgen dat iemand, ja, een zo goed mogelijk kwalitatief leven blijft kunnen leiden? Dat is eigenlijk het doel.
Patiënt en degene die ernaast staat.
Jazeker.
Ja. Wat zou jij nou aan iemand uitleggen als net de diagnose is gesteld? Wat leg je uit over dementie?
Ik leg uit dat het eigenlijk een verzamelnaam is, dementie. En dat het belangrijk is om te kijken dat het is eigenlijk een hersenziekte. En dementie is eigenlijk een geleidelijk proces over het algemeen. En het begint vaak met dat mensen dingen vergeten. Dat mensen zaken kwijt gaan raken. Dat er vaak problemen gaan komen met het oriënteren in de ruimte. Of mensen kunnen mensen niet meer herkennen. En het is belangrijk om te kijken, hoe kunnen we nou zorgen dat iemand toch zo goed mogelijk met die dementie, ja, kan blijven doorfunctioneren? Want dat kan namelijk best een hele tijd nog. Dus dat vind ik altijd heel belangrijk om te benadrukken, van wat kan er nog wel?
Ja.
En sommige mensen krijgen problemen met taal. Sommige mensen krijgen problemen met het bewegen. Weer andere mensen krijgen moeite met het indelen van een dag. Ja, het zijn allemaal observaties of dingen die je ziet in het dagelijks leven die niet meer helemaal vanzelf gaan. En mensen hebben in de loop van de tijd gewoon wat meer ondersteuning en begeleiding nodig. En als je weet wat er aan de hand is, dan, en als je dat op de goede manier kan bieden als omgeving, dan heb je kennis nodig van dementie. Dus ik vind het heel belangrijk dat mensen begrijpen wat er gebeurt in het hoofd.
Ja, en missen we dan nog iets wat ze zouden moeten begrijpen?
Nou, dat het niet altijd begint met geheugenproblemen, maar dat het ook zo kan zijn dat het gedrag verandert. Vaak zie je dat er in een stadium voorafgaand aan de diagnose dementie al een fase is geweest van somberheid. Of dat mensen al zich wat meer gingen terugtrekken. Of niet meer zoveel initiatief namen. Dat er ook het emotionele contact tussen mensen al misschien anders kan zijn geworden. Ja. En dat geeft soms ook wel wrijving of onduidelijkheid. Dus een diagnose kan ook een soort van verheldering geven. Oh, dit is er aan de hand. Ja. Hè? En dat kan opluchting zijn voor mensen ook. Ja. Hoe raar het ook klinkt.
Ja.
Hè? Zo.
Ja. Ja, want er suddert al een tijdje wat.
Ja.
En je stelt jezelf wel soms de vraag van, nou, wat is er nou?
Ja. Ja,
en dan krijg je toch ook een soort duidelijkheid. Ja.
En vaak zie je dat mensen, als ze dat dan de diagnose hebben gehoord, dat ze zeggen, oh, maar het is eigenlijk al veel langer bezig.
Ja. Ja, ja.
En dan kan je gewoon veel beter snappen hoe dingen zijn gelopen soms.
Ja.
En dat is verdrietig soms, maar het kan, wat ik zei, het kan ook opluchting geven. En begrip. Mensen vertellen mij ook vaak dat ze al weten of al langer zien dat mensen die bijvoorbeeld heel onhandig zijn geworden in het bedienen van apparaten. Iemand die altijd heel goed de financiën kon doen en die er eigenlijk een rommeltje van maakte die het niet kan overzien. Of iemand die heel goed was in houtbewerking en die nu eigenlijk de meeste simpele dingen niet meer kan repareren bijvoorbeeld.
Ja.
En dat zijn echt hele specifieke veranderingen.
Het functioneren eigenlijk op het oude niveau, dat gewoon niet lukt.
Nee, nee. En als ik op bezoek kom bij mensen, dan vind ik het belangrijk om ook te vragen aan mensen van, wat merken zij zelf in het dagelijkse doen? Hè, wat kom je nou zelf tegen? En ik vind het belangrijk dat ik daarop inhaak als case manager.
Ja.
En dan zul je zien dat sommige mensen zeggen, met mij is niks aan de hand, het gaat eigenlijk helemaal prima. En dan zie je de man of de vrouw, de partner, zie je al schudden van, het klopt niet.
Ja.
Hè, ik zie het heel anders. En je moet gewoon goed aftasten van, wat is het ziektebesef van iemand?
Ja.
Hè,
ja.
Heeft iemand er überhaupt last van? En is er ook bepaald inzicht?
Hm.
En dat kan heel erg wisselend zijn.
Ja, ja. Ja, voordat we verder over de dementie gaan vragen. Ik vind het wel fascinerend wat je nu allemaal vertelt. Hè? Wat er allemaal wat achteruit kan gaan. Ik merk ook wel vaak in de spreekkamer dat mensen angst hebben om dement te zijn. Omdat ze bijvoorbeeld een paar van die dingetjes zelf zo voelen. Ik ben bijvoorbeeld laatst zelfs mijn sleutels kwijtgeraakt en die heb ik nog steeds niet gevonden. Maar mensen zijn wel alerter op van, oh jee, word ik al dement?
Ja.
En ik hoor ook wel regelmatig natuurlijk bij mensen met in de overgang of met overspannenheid of met een depressie, dat er toch een bepaald soort hersenmist of een beetje, dat er brain fog genoemd wordt. Dus het is een valkuil, denk ik ook wel, als iemand dit hoort van, ja, maar daar heb ik ook wel een deel zelf van.
Ja.
Het is natuurlijk ook het functioneren van het brein, wat in sommige fases van je leven, als het wat flink gebruikt wordt, door bijvoorbeeld overspannen zijn of zo, dan kan je dit natuurlijk ook tijdelijk wat minder goed concentratie of geheugen hebben.
Zeker.
Ja.
Ja. Nou, en dat is zo belangrijk dat je dus ook goed naar laat kijken. Van dat je bepaalde dingen ook uitsluit.
Ja.
Heb ik heel veel stress? Zijn er bijvoorbeeld hele belangrijke dingen gebeurd? Ja, ben ik somber? Ja. Heb ik te veel hooi op de vork genomen? Ja. Kijk, mensen die zeggen van ik ben bang om dementie te krijgen, dan vind ik het belangrijk dat we gaan uitzoeken van, kunnen we kijken hoe jouw hersenfunctie op dit moment is? Hè? En kunnen we kijken, zijn er nog lichamelijke oorzaken waardoor je misschien ook minder goed functioneert?
Ja.
Daar moet je ook goed naar kijken. Hè? Er is een heel protocol binnen dat diagnostiek gebeuren, wat je kunt afwerken.
Ja, ja.
En ik vind het heel erg belangrijk dat dat zorgvuldig gedaan wordt.
Ja, ja.
En eigenlijk spreek je pas van een dementie als het echt invloed heeft op je dagelijkse leven. En dat er eigenlijk meerdere problemen aan de hand moeten zijn. Anders is het niet eens dementie.
Nee, dus daar zijn inderdaad, moet je aan zoveel eisen willen voldoen, wil je echt over dementie spreken.
Ja.
Maar om even die angel eruit te halen van mensen die luisteren, die zich er wel in kunnen herkennen in hun deel. Nou, We hebben het nu echt over de vastgestelde dementie. En niet één keer je sleutel vergeten.
Nee, klopt.
Goed. Je zegt net een aantal dingen waar jij dan met de patiënt en zijn naaste mee meeloopt. En ook veel dingen die je dan tegen kan komen. Kan jij de luisteraars meenemen met de dingen die mensen lastig gaan vinden of niet meer kunnen? En wat jij daar dan aan gaat doen? Of wat een luisteraar of zijn naaste zelf daaraan kan gaan doen?
Ja, alles begint eigenlijk met een stukje acceptatie van wat er is in mijn beleving. Als je boos blijft of het blijft ontkennen, dat sommige mensen blijven het ontkennen omdat ze geen ziektebesef hebben. Dat is ook een onderdeel van de ziekte, zou ik bijna zeggen.
Dan hoef je niet elke dag de diagnose weer te
geven. Nee, dat heeft helemaal geen zin. Nee. En dan is het juist goed om de partner of de familie goed voorlichting te geven over hoe ze het beste met iemand om kunnen gaan. Dat vind ik heel belangrijk. Geen discussie, geen strijd, dat helpt eigenlijk niet. Dat is niet helpend.
Niet voor de sfeer, nee.
Wat mensen zelf kunnen doen, is vooral actief blijven. En dan vooral ook fysiek actief blijven. Dus bewegen, sporten, de dingen doen waar ze energie van krijgen. Blijf dat vooral doen. En ook sociaal actief blijven. En het helpt ook als je vertelt aan je vrienden, aan je familie, dat je soms wat dingen vergeet en dat je misschien een handje hulp nodig hebt bij het een of het ander. Of dat je soms misschien een verhaal twee keer kunt vertellen, maar dat is helemaal niet erg. Kijk, als je mensen merken toch op dat de dingen anders gaan worden. Dus dat vind ik altijd wel een van de eerste dingen van maak het bespreekbaar.
Maar merk je dat verbetering geeft of kan helpen?
Omdat mensen op een goede manier bejegend worden. Omdat mensen dan ook mee kunnen blijven doen en niet op de tenen hoeven te lopen. Of dat mensen niet overvraagd gaan worden. Ja. Dat kan helpen.
Ja.
En ook dat mensen aan de andere kant niet buitengesloten worden.
Ja.
Je ziet het in heel veel sportclubs, op een koor of wat ook. Als je vertelt, ik heb af en toe even een handje nodig om te weten waar we zijn. En dan kan ik prima meedoen, want ik heb last met mijn geheugen. Dat geeft ruimte.
Het lijkt me ook lastig om te zeggen.
Ja, er zijn ook mensen die dat heel moeilijk vinden en die dat beslist ook niet willen. Want die zijn bang voor een stempel en voor een uitsluiting, ze er niet meer bij horen. En dat is natuurlijk heel lang een taboe ook geweest, dementie. En gelukkig vind ik dat wel veranderd in de loop van de jaren dat ik dit werk nu doe. Zie ik dat er steeds meer openheid komt, steeds meer aandacht voor het onderwerp dementie. Mensen gaan er ook veel openhartiger over vertellen en dat kan wel helpen.
Ja.
En soms helpt het als ik iemand met dementie meeneem naar iemand anders die het moeilijk vindt. En dan kan ik de persoon, een lotgenoot eigenlijk, laten vertellen wat het hem of haar heeft opgeleverd door het juist te delen.
Ja.
Dat kan soms helpen.
Ja. Ja, je hoeft het ook niet direct de diagnose dementie te noemen. Maar je kan natuurlijk wel zeggen van, jongens, ik neig iets meer te vergeten.
Ja.
Kunnen jullie me daar gewoon in helpen?
Ja.
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 Ja. Dat
klopt.
Is toch wel
een
goeie. Dus het open over zijn.
Ja, en ook niet alles uit handen nemen. Dat zou ik dan vooral willen zeggen tegen familie.
Ja.
En soms zijn mensen te bezorgd.
Ja.
Of krijg je het idee, mensen met dementie zeggen dat heel vaak tegen mij. Ik heb soms het idee dat mijn man of mijn vrouw denkt dat ik helemaal niks meer kan. Nou, dat is niet goed. Doe vooral wat je altijd deed. En word ook niet te beschermend als familie. Nee. Want daar wordt iemand niet blij van.
Nee.
Nee.
Maar dan hetzelfde als met een kind die moet leren zijn jas aan te doen. Dan duurt het veel langer als je niks doet met je hand op de rug. Maar dat geduld moet je wel ook als naaste op kunnen brengen als je ziet dat iemand misschien daarin worstelt.
Ja, precies. Precies. Nou, en dat proces, dat probeer ik te begeleiden. En het mooie is dat mensen het ook gaan merken in de loop der tijd dat het helpt als ze iemand op een bepaalde manier tegemoet komen of juist iemand zelf wat dingen laten ondergaan. Hè. Dan kan iemand bijvoorbeeld soms makkelijker hulp aanvaarden omdat hij zelf heeft gemerkt dat het niet lukt.
Ja.
Kijk, dat kan ook helpend zijn. Maar wees niet te beschermend te zijn. Altijd risico's in het leven en Het is niet alleen dementie, het blijft nog steeds diezelfde persoon. Dat vind ik ook heel belangrijk om te benadrukken. Ja. Met mogelijkheden en met iemand kan iets betekenen. Ja. En je wil als mens allemaal ertoe doen, je wil allemaal gezien worden, je wil zinvol zijn. Ja. En dat geldt ook voor mensen met dementie.
Ja.
Dus het is niet alleen dat je alleen die ziekte bent. Nee. Dat is niet zo.
Nee. Nee, en nou heb je het over iemand die daarin het lastig vindt dat hij zo beschermd wordt. Maar het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat de patiënt er zelf in gaat geloven dat hij het niet meer kan. Hè? Als alles van hem afgenomen wordt, dan gaat hij zich ook helemaal gedragen als een patiënt.
Ja, ja. Klopt. Ja. En dat is dan natuurlijk weer belastend voor de omgeving. Dat is de volgende tip van vraag hulp. Hè? Wees er open over, maar leer ook gewoon hulp te vragen. En mensen zeggen, ja, maar dan wil ik mijn kinderen niet mee belasten. Of mijn buurman, dan wil ik dat niet vragen. Ja, dan is mijn antwoord eigenlijk altijd, ja, maar als mensen het niet willen of niet kunnen, dan zeggen ze dat wel. Geef mensen de ruimte om ook iets te betekenen. Ja. En wees ook concreet in wat je dan nodig hebt.
Ja. Ja, ik hoor dat zo ontzettend vaak, dat ze mensen niet willen belasten.
Ja, ja. Echt waar.
Ja.
En bij kinderen is het soms dat ik zeg, nou, ik denk dat je ze meer belast als je het niet vraagt.
Klopt ook, ja. Ja,
ja.
Ja. Ja, want de kinderen weten ook helemaal niet in hoeverre de echtgenoot er last van heeft. Of in hoeverre die ondersteund moet worden. Ja. Of behoefte heeft aan ondersteuning. Ja, we moeten zelf gaan aangeven, waar heb je behoefte aan?
Ja.
Het is niet van iemand af te lezen.
Nee, klopt. Nee. En mensen zijn soms ook geneigd van te denken, ja, maar ik kan het beste mijn man begeleiden of verzorgen.
Ja.
Of, want ik ken hem het beste. Nou, dat is ook zo. Maar dan probeer ik echt wel in een vroeg moment al te zeggen, nou, ik wil ook graag dat u dat vol blijft houden.
Ja.
En u moet zelf ook energie blijven opdoen.
Ja.
He, want anders wordt het toch een ander. Dat probeer je ook wel duidelijk te maken. Het is wel een proces wat helaas erger kan gaan worden. Dus ja, dat wil je dan toch wel een beetje voor zijn.
Ja.
En ook in die jaren dat ik dit werk nou doe, merk ik dat het soms echt veel beter werkt als mensen lotgenotencontact hebben. Mm. Als mensen die hetzelfde meemaken, die in hetzelfde schuitje zitten, als die tips geven aan elkaar, dat soms veel beter werkt dan dat ik dat doe als professional.
Ja, ja, ja. Nog even over deze aanname dat ik ken mijn partner het beste en dat is als iemand anders dat overneemt, is dat lastiger. Ik vind het ook wel fascinerend om te zien dat als er dus wel hulp komt of ze geven het even uit handen, dat ze dan ook juist weer leuke ideeën op kunnen doen hoe je ook dingen aan kan vliegen. Want
zeker,
je kan ook een beetje in je eigen kokervisie zitten.
Zeker.
Nee, dit is hoe het moet, maar misschien is dat helemaal niet zo.
Nee,
ja.
Nee. En ja, eerder werd er natuurlijk ook gedacht aan ondersteuning van de thuiszorg, dat soort hulp. Hè? Dat is meer medisch gericht, zeg maar. Nee. Maar het welzijn vind ik minstens zo belangrijk. Dus probeer gewoon deel te blijven uitmaken van het normale leven.
Ja.
Dat is gewoon veel helpender eigenlijk.
Ja.
En op een gegeven moment kan er natuurlijk een fase komen in de dementie dat het wel nodig wordt. Hè, dat mensen moeite krijgen met dagelijkse handelingen zoals wassen, aankleden, dat soort zaken. Ja, als dat te zwaar wordt voor de partner of als iemand alleen wonend is, ja, dan heb je wel hulp van de thuiszorg nodig. Maar dat kan dan ook. Huishoudelijke hulp is soms ook echt wel een van de eerste dingen die je gaat regelen voor mensen of met mensen. Vooral als iemand alleen wonend is en iemand heeft het overzicht niet meer in het huishouden of wat er moet gebeuren. Of iemand koopt steeds dezelfde dingen. Vergeet dat hij al de koelkast nog vol heeft staan, maar gaat weer naar de winkel. Mensen doen soms ook uit routine nog heel veel dingen. En dat zie je dan ook, dat op een gegeven moment moet dat toch wel bijgestuurd worden. En de huishoudelijke hulp vind ik heel belangrijk bij mensen met dementie, want die zijn ook langere tijd bij iemand in huis.
Ja.
Dus zij gaan de mensen met dementie echt vaak heel goed kennen.
Ja, ja, mooi is dat.
Ja.
Ja. Ja, zijn er nog meer dingen die gedaan kunnen worden, waar mensen zelf wat mee kunnen doen?
Nou ja, ik zei al dat sociale contact, actief blijven, ook de leefstijl vind ik natuurlijk ook belangrijk. Want soms heb je bij vormen van dementie dat het ook te maken heeft met de conditie van de bloedvaten in je hersenen. Mm-hmm. Hè, dat de doorbloeding misschien minder goed is op momenten. Dus zorg dat je bijvoorbeeld als je suikerziekte hebt of je hebt een hoge bloeddruk, dat dat soort dingen goed geregeld blijven. Dat je dat zo optimaal mogelijk instelt. Want dan is het praktisch functioneren in de praktijk van alle dag ook vaak beter. Dus dat kunnen mensen zelf doen.
Ja.
Wat ze nog meer kunnen doen is ook hun wensen, wat ze wel en niet willen naar de toekomst toe, dat toch echt, dat je daarover na gaat denken. Dat zouden we allemaal veel meer moeten doen, in mijn optiek. Maar mensen met dementie zeker. Want het is heel erg belangrijk dat, zeker in het beginstadium, kun je nog heel goed zelf aangeven wat je wel en niet prettig vindt en wat je wel en niet wil. Ook naar de toekomst toe. Het is best een moeilijk onderwerp soms voor mensen. Ja. En toch zeg ik altijd, probeer eens over na te denken. Wie kan er nou voor jou beslissingen nemen als je dat zelf wat niet meer kan overzien, bijvoorbeeld? Of als je dat zelf niet meer op papier zou kunnen krijgen. Wie vertrouw je dan en wie zou dat dan mogen zijn? Leg het vast bij de huisarts of maak een levenstestament. Dat soort zaken is goed als je dat in het begin van het dementieproces al bespreekt met mensen. Dan voorkom je later dan krijg je geen gedoe op een later moment, wellicht.
Ja, en dat is wel taai om daarmee bezig
taai,
te zijn.
Het is heel taai, zeker.
Maar het kan wel fijn voelen om het voor je gevoel geregeld te hebben.
Ja.
Nu raak je wel even een lastig punt. Er wordt ook wel eens gedacht over, dan heb ik alvast een soort van de euthanasie al geregeld. Dat in ieder geval gebeurt op het moment dat ik dat wil. Dan hou ik toch grip op mijn leven en wat ik wil. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Hè?
Nee, klopt. Mensen met dementie, bij een aantal zeker, is eigen regie is voor mensen heel belangrijk. En ook al heb je bijvoorbeeld de wens van, dit wil ik niet meemaken. Hè? Dat je niet in een verpleeghuis wilt wonen bijvoorbeeld. Dat is best een lastig onderwerp. Maar ik zeg, je kunt ook veranderen in de loop der tijd. En het is goed dat je je wensen en je gedachten helder hebt. Maar ik zie ook soms dat mensen veranderen door de dementie. En dat dan hebben ze bijvoorbeeld gezegd, ik wil euthanasie als ik mijn vrouw niet meer herken. En als het dan op een gegeven moment zover is, dat dan is de vraag natuurlijk, kan het dan überhaupt ook nog? Is iemand nog wilsbekwaam om daar dan iets over te zeggen? En is er ook een bepaalde lijdensdruk? Dat zijn natuurlijk allerlei procedures die daar wel bij spelen dan. Dus het is geen recht wat je hebt, hè?
Nee, en op zo'n moment, ik zou euthanasie willen als ik mijn partner niet meer herken. Stel je nou voor dat je tegen die tijd, iemand herkent zijn partner niet meer, maar geniet van een kopje koffie drinken met zijn partner. Ook al weet hij dan misschien niet dat dat zijn partner is, maar geniet ervan en doet nog spelletjes. En dus als je dan geen lijdensdruk ziet of hoort, dan is dat dus heel lastig.
Ja, klopt. Zeker. Ja, dat is zo.
Ja. Het is natuurlijk ook zo dat daarin een enorme verschuiving plaatsvindt van wat iemand wel of niet zou accepteren in zijn leven.
Ja.
Hetgeen wat je dan niet accepteert, het rekt mee. Omdat het gaandeweg worden dingen ook natuurlijk gewoon geaccepteerd.
Ja, klopt. En als mensen zelf die wens niet meer uiten en het toch niet meer kunnen verwoorden of duidelijk maken, dan wordt het een lastig verhaal. Of je moet besluiten dat proces in te gaan als het, dat zeggen mensen dan vaak, het is 5 voor 12.
Ja,
dat heb ik wel eens een paar keer meegemaakt. En als er echt een lijdensdruk is en er is aan allerlei criteria voldaan en je hebt dat ook doorgenomen met je huisarts of de huisarts heeft je doorverwezen naar het expertisecentrum die dan betrokken zouden kunnen raken, dan kan het. Het kan wel, maar niet zo eenvoudig als bij mensen met kanker bijvoorbeeld.
Ja,
dat is veel zichtbaarder.
Ja, dit is echt een taai stukje. Ja. Daarbij staat ook op thuisarts.nl staat een hele goede beschrijving daarover verder. Dus die zullen we even bij de show notes toevoegen om daar nog verder over te kunnen lezen.
Prima, dat is goed. Ja. Wat mensen zelf nog kunnen doen, vind ik ook belangrijk dat in mijn begeleiding dan, als case manager, vind ik het heel erg belangrijk dat mensen een klik met mij hebben. Dat ze het zien zitten dat ik hun begeleider ben of word. Dat vraag ik ook altijd. Want als er geen klik is, dan is het ook best wel lastig om je zorgen, om om dingen te delen. Ja. Hè? En ik heb nodig dat ik ook van mensen hoor hoe het gaat in het dagelijkse leven. Als ik daar deel van mag uitmaken en dat ik dat hoor op tijd, dan kan ik ook proactief kijken met hen van hoe zouden we het om kunnen draaien of wat kunnen we toevoegen aan hulp of aan ondersteuning of ja, is er misschien iets van toch bepaalde medicatie nodig op een bepaald moment als het echt moeilijk wordt, bijvoorbeeld bij achterdocht. Mensen kunnen soms ook heel beschuldigend zijn naar anderen of mensen kunnen heel erg bozig worden, terwijl ze dat nooit waren. Dat is best heel moeilijk om dat mee te maken. Ja. En dan vind ik uitleg heel belangrijk, maar ik vind ook belangrijk dat ik hoor hoe het gaat. En wat ik ook nog wel belangrijk vind, is het slapen bijvoorbeeld. Als mensen slechter gaan slapen of gaan zoeken in huis naar waar is de toilet 's nachts. Mensen gaan dwalen, hebben een verstoord tijdsbesef bijvoorbeeld. Ja, er zijn heel veel hulpmiddelen om dat toch te proberen wat beter te regelen.
Zoals?
Nou, bijvoorbeeld een slaapwekker, waarin je kan zien het is dag of het is nacht. Slaaphygiëne, is de voldoende beweging en activiteit overdag. Drinken mensen bijvoorbeeld 's avonds heel veel koffie, waardoor ze vaak naar de wc moeten. Zijn allemaal van die kleine dingen, maar alles met elkaar kun je wel kijken naar, nou, hoe kunnen we zorgen dat zowel de persoon met dementie als de partner voldoende nachtrust krijgen. Want dat is wel vaak een breekpunt. Als de nachten moeilijk gaan worden, ja, dan worden mensen moe. En dan kan je het soms minder goed volhouden ook.
Ja. Ja, dus je noemt het woord slaaphygiëne. Nou, dat heeft niet met echt hygiëne te maken, maar het zijn meer een beetje de slaapregels.
Ja,
dat je gezond nadenkt over hoe ziet je dag eruit, zodat je goed kan slapen.
Ja.
Goed bewegen overdag, bezig zijn, activiteiten, niet allemaal dutjes gaan doen.
Nee.
Zodat je dus een goed 24-uurse ritme houdt.
Ja.
Inderdaad, eens kijken naar die koffie, et cetera. Nou, op thuisarts is daar natuurlijk ook alles weer over te vinden. En er is overigens ook een podcast over slaap, dus daar kunnen we ook naar verwijzen. Geef nog meer informatie over slaap. En alcohol lijkt me hier ook een belangrijke.
Zeker, zeker.
Wat adviseer je daarover?
Het is altijd een moeilijk onderwerp, moet ik zeggen. Ik leg uit wat het effect kan zijn van alcohol. Hè, op je evenwicht, op het vallen, bij ouderen vooral.
Ja.
Ook het denkpatroon wat vertroebeld kan raken door alcohol. Dat het ook bij het ouder worden, wordt alcohol ook dat wordt ook minder goed verwerkt. Ja, dat ga ik wel uitleggen.
Ja.
En
slapen, de slaapkwaliteit wordt
zeker,
ook minder.
Zeker. Ja, en dan is het toch aan mensen zelf wat ze daarmee doen uiteraard.
Ja. Ja, want aan de andere kant, ik hoor je denken en nog niet zeggen, maar mensen genieten ook van hun borreltje of dat zijn ze gewend.
Ja.
Nu hoor ik wel soms mensen die dan bijvoorbeeld om 3:30 al 2 wijntjes op hebben. Dan denk ik, nou, het is goed om hier wijs mee om te gaan.
Ja.
Dat er inderdaad het genieten met mate.
Klopt.
Ja. Want het heeft echt gevolgen. En op een gegeven moment slijt er een patroon in het leven, door het hele leven heen al, van best wel drinken en dat normaal is. Maar dat heeft gewoon echt invloed op wat je net allemaal zei.
Ja.
Dus neem dat een beetje onder de loep, zou ik zeggen.
Ja, ja. Helemaal eens.
En kijk of dat of het naar veel minder kan of minder kan zonder het plezier wat het misschien wel geeft er helemaal af te halen.
Zeker, zeker. Nou, en je brengt me ook alweer op een ander punt nog wat belangrijk is. Dat is een dagstructuur, een dagritme. Mm. Mensen met dementie hebben gewoon behoefte aan duidelijkheid. Mm. En ook aan vaste structuren, vaste bezigheden. Dat is heel erg helpend. En dat is ook belangrijk dat je dat inzichtelijk maakt. Dus gebruik een agenda, gebruik een bepaalde klok. Laat mensen zelf dingen noteren bijvoorbeeld. Dan wordt het ook anders in het brein verwerkt. Dus dat vind ik ook belangrijk.
Ja.
Ik zie nog te vaak gebeuren dat de partner dan de agenda pakt en het op wil schrijven. En dan zeg ik, nee, laat hij het zelf doen of laat zij het zelf opschrijven.
Ja, handen op de rug.
Ja.
Ja, hou dat vol, zo lang mogelijk. Ja.
Klopt. En de oriëntatie het dwalen hè, in de omgeving is natuurlijk ook wel een punt wat je op een gegeven moment ja, kan gaan meemaken. Dat mensen de weg niet meer goed weten naar huis. Dan zijn daar ook wel GPS-trekkers bijvoorbeeld of andere hulpmiddelen dat je in ieder geval iemand kan traceren waar iemand is. Ja. En ken bijvoorbeeld ook vaste rondjes van mensen.
Ja. Ja.
En raak niet meteen in paniek. Dat zeg ik ook altijd tegen de partners. Van, dat is gewoon jammer, want mensen hebben bepaalde vrijheid ook nodig. Ja. Willen niet altijd beknot worden. Daar zijn ook heel veel hulpmiddelen voor.
Ja.
En dan... Ja, dan hebben mensen toch de voelen zich vrij en dan gaat het beter.
Ja, en dat is ook een kwaliteit van leven.
Zeker.
Die je dan in stand houdt.
Ja.
Ja. En dat is juist zo belangrijk om in die fase te kijken van waar geniet iemand van?
Ja.
Wat kan nog wel? Ja, dan maakt dat het een stukje veiliger. Ja,
ja, ja. Klopt.
Zijn er nog andere dingen?
Ja, ook wel een uitdagende omgeving. Hè. Het mag best zo zijn dat je ook nieuwe dingen toch nog eens probeert. Er zijn ook wel vooroordelen dat mensen zeggen van... nou, mijn man is niet iemand die in een groep met mensen moet zijn. Of mijn man houdt helemaal niet van tuinieren of van een boerderij. Nee, dat kan. Maar ik wil altijd heel graag dat mensen gaan kijken hoe iemand reageert. Hm. Het kan te moeilijk worden alleen thuis om het te doen. He, 7 dagen per week, 24 uur. Dan is het soms nodig dat de partner ontlast wordt... en ook tijd voor zichzelf heeft, voor eigen dingen. Nou, dan heb je natuurlijk verschillende mogelijkheden. Mensen kunnen naar een dag activiteitencentrum... of kunnen tegenwoordig, dan heb je ook Odense huizen, zo heet dat. Dat is eigenlijk een soort van inloophuis. Dat is vaak in een buurthuis... waar mensen kunnen daar lotgenoten ontmoeten... maar ook mantelzorgers kunnen daar terecht. Daar kun je informatie halen. Maar dat is ook gewoon een plek waar je... leuke dingen met elkaar kan doen, waar het gezellig kan zijn. En daar heb je verder niks voor nodig, daar kan je vrij in. Nou, dat kan helpend zijn. En tegenwoordig heb je ook veel zorgboerderijen... die ook daginvulling aanbieden. En dat is altijd wel een hele gepuzzel van waar past iemand nou? En dan zegt soms zegt dan de familie... nou, dat is helemaal niks voor mijn vader of heeft hij nooit van gehouden. En dan toch is het een mooi om te zien dat zelfs... mensen die daar helemaal niet van houden... toch daar nog wel prima een dag invulling aan kunnen hebben. En dat het dan verandert als ze de plek zelf zien.
Ja,
dus dat vind ik... Het zijn ook wel vooroordelen soms. En je partner of je naaste kan anders worden. En dat is natuurlijk ook weer een stukje acceptatie bij de persoon zelf. En ook bij de familie dan. Maar dan is het leuk als dat dan lukt.
Ja.
En dat je dan ziet dat er veel meer evenwicht en rust is in zo'n systeem. He, dat mensen het weer langer aankunnen... omdat ze hun eigen hobby weer hebben kunnen doen.
Heel belangrijk.
En mensen worden geactiveerd ook.
Ja. Ja, het is ontzettend belangrijk om... als het echt te zwaar wordt... dat er dan een paar bijvoorbeeld dagen zijn... dat iemand zijn handen weer even vrij heeft.
Ja,
ja.
Klopt.
Om het best wel... harde werk vol te kunnen houden.
Ja. Nou, mensen groeien erin mee, is mijn ervaring wel. Maar je bent wel eigenlijk 24 uur voor twee mensen aan het denken.
Ja.
Zo leg ik het wel eens uit. En ja, je ziet ook wel dat de rollen worden ook wel anders. Hè? Mensen, je bent man-vrouw geweest of vrouw-vrouw. En ja, je hebt altijd... In relaties, in huwelijken heb je bepaalde gewoontes. En soms moet iemand anders dat gaan leren. Iets wat je nooit hebt gedaan. Ja, dat is best moeilijk. Maar dat is ook wel weer leuk als mensen dat dan toch onder de knie krijgen. Ja. En nou, dus kan je ook nog wat bieden.
Ja,
hè, dan.
Ja.
Ja, dat vind ik altijd wel mooi.
Ja.
En je hoort wel vaak dat mensen met dementie kunnen ook wat initiatieflozer worden... en niet meer zelf bedenken wat moet er nou gebeuren door de dag heen. Hè?
Ja.
Normaal dan weet je, nou, het is tussen de middag, we gaan lunchen. En dat kan helemaal verstoord raken. Dus dat is moeilijk soms ook. Dus hou daar rekening mee dat die dagstructuur belangrijk is. En geef dan de prikkel, zeg ik altijd.
Ja.
En dan kunnen mensen soms dingen weer oppakken zelf.
Ja.
Maar dat is voor mantelzorgers vaak het zwaarst. Toch de initiatiefloosheid en toch... Ja, of iemand loopt steeds achter iemand aan. Nou, dat wordt ook als heel belastend vaak ervaren. En dan leg ik uit waarom dat is. He, dat iemand toch een soort veiligheid, een soort anker zoekt. En ja, als dat gaat gebeuren, dan is het belangrijk dat de zorg wat meer gedeeld gaat worden. De begeleiding.
Ja. Ja, en als er dus geen initiatief vanuit de patiënt komt, ja, dit past dus bij het ziektebeeld.
Ja, klopt.
En ja, pak de handschoen op. En dan betekent dus dat, dat er niks gebeurt als je zelf niks organiseert.
Nee,
hè? Dus
nee.
Het verwacht het initiatief ook niet. Maar ga dingen nog steeds doen.
Ja,
ja.
Maar ook belangrijk dat de praktijkondersteuner of ik, de case manager, dat wij wel zeggen dat dat onderdeel is van de ziekte.
Ja. Ja.
He, want soms hoor ik nog te vaak, ja, hij doet het erom.
Oh,
of ja, ja als de kinderen er zijn, nou, dan is die heel anders. Ja, dat heeft met de prikkels te maken die iemand krijgt. Een brein heeft ook prikkels nodig.
Ja.
En dan komt iemand soms weer bij onderwerpen van vroeger. Of iemand kan ineens daar enthousiast over worden. Maar je moet het dan wel aanreiken.
Ja.
En dan kan iemand er weer bij komen.
Ja.
En dat leg ik dan soms ook wel uit van mensen vragen dan aan mij, ja, kan iemand met dementie nog wat leren? Ja, nou, wel degelijk. He, als je het maar op een bepaalde manier aanbiedt.
Ja.
En bijvoorbeeld herhaalt op dezelfde manier.
Ja.
En dan kan er echt wel heel veel nog.
Ja. Ja. Zijn er nog meer vragen die jij zoal krijgt?
Ja, toch wel vaak, mag ik nog autorijden? Dat is altijd toch wel een punt van aandacht. Dan leg ik uit dat je in sommige gevallen, ook al heb je de diagnose dementie, dat je nog best kunt autorijden, maar je moet wel een rijtest aanvragen bij het CBR. Dat leg ik dan uit hoe die procedure gaat. Maar die vraag krijg ik heel vaak.
Ja.
En
ja,
ik zie ook daar heel veel pijn en verdriet omheen.
Ja. Ja, want dat beperkt echt wel een stukje vrijheid, hè? En
ja,
bewegingsruimte. Ja.
Ja. Maar in sommige gevallen is het dus zo dat je, als je de rijtest en de keuring hebt gedaan, dat je, dat CBR is degene die het beoordeelt. Ja, zo is de wet. Hè? Dat is belangrijk. En dan kan je soms voor een jaar nog weer je rijbewijs krijgen. Of in enkele gevallen soms ook wel voor 3 jaar. Maar je moet het wel aangaan.
Ja. Ja.
En soms zie je dan dat mensen denken, nou, dan doen we het maar helemaal niet meer. Dan, nou ja, dat kost geld en dat doen we niet. Terwijl ik dan zeg, nou, soms is het voor de eigen regie en voor een stukje acceptatie juist belangrijk dat je wel die procedure doet. Omdat dan een CBR bijvoorbeeld degene het slechte nieuws kan brengen, bijvoorbeeld. En dat wordt soms toch beter geaccepteerd dan.
Ja.
En zorgt dan ook weer voor vervangende vervoersmogelijkheden, hè?
Ja.
En ga niet in discussie over de vaardigheid aan zich, want dat heeft geen zin. Ik zeg altijd, de CBR is degene die het bekijkt. En die bekijkt ook de handelingen, maar ook het reactievermogen. Ja, de onvoorziene situaties. Het is complex gebeuren, autorijden.
Nou hè, ja.
Ja. Ja, andere vragen die ik vaak krijg is, hoe kan ik er oud mee worden? Hè? Hoe lang duurt nou zo'n proces van dementie? Ja, dat is natuurlijk heel verschillend. Het ligt ook wel een beetje aan, denk ik, de leeftijd waarop je het krijgt. Hè? Jonge mensen met dementie is mijn ervaring wel dat dat soms wat sneller beloop laat zien. Ja, de gemiddelde jaren na de diagnose, ja, dat loopt eigenlijk van 1 tot wel 20 jaar na de diagnose. Dat is echt verschillend. En ga je daar dan aan dood, vragen ze dan ook. En dan geef ik vaak aan van, nou, aan de dementie zelf ga je niet dood, maar je krijgt soms aandoeningen door de ziekte, zoals bijvoorbeeld moeite met slikken. Nou, of moeite met hoesten, of ja, minder goed kunnen lopen, waardoor je een val kunt meemaken, of een longontsteking kan oplopen. En dat zijn, dan ga je daar zou je eventueel aan dood kunnen gaan dan.
Ja, je wordt kwetsbaarder.
Ja, precies. Ja. Precies. Ja, ja, dat is het goede woord.
Ja. Ja.
Nou, verder vragen ook mensen eigenlijk altijd, zijn er medicijnen? En dat is, er zijn een aantal middelen die mogelijk de achteruitgang wat zouden kunnen vertragen. Dat is met name bij de ziekte van Alzheimer, zou dat gegeven kunnen worden. Er zijn de meningen wel verschillend over. Ja, maar dat is misschien een vertraging van het proces. Maar uiteindelijk zal het toch, ondanks die pleisters, want het is vaak in de vorm van een pleister, zal toch het proces verder gaan. Je probeert alleen het praktisch handelen zo lang mogelijk, zo goed mogelijk te houden nog.
Ja, we hebben het als huisartsen niet in de richtlijn staan om het te geven.
Nee.
Nou, als middelen goed bewezen effect hebben, dan zou het er zeker in staan. En het zijn ook middelen die wat bijwerkingen kunnen hebben.
Ja.
Dat mensen daar wat darmklachten van krijgen.
Ja.
Bijvoorbeeld. Dus soms wordt het ook alweer vroegtijdig gestopt. Omdat het effect toch minder is dan de last ervan. Dus dat is inderdaad, dat is een lastig punt.
Ja.
Dat is nog niet zo helder effect dat dus ook bij huisartsen gewoon in de richtlijn staat.
Nee.
Dus dat valt dan nog tegen. Ja. Zijn er nog meer vragen die patiënten hebben of naasten?
Nou, soms ook of het erfelijk is. Dat hoor ik toch ook wel vaak. Dan leg ik ook wel uit, bij de meeste vormen is de kans op erfelijkheid heel klein. Bij Alzheimer is bijvoorbeeld, is er maar een kans van 3%. Dus bij sommige vormen van dementie, en vooral dementie op jonge leeftijd, dan zitten de beschadigingen aan de voorkant van je hersenen. Dat noemen ze frontotemporale dementie. Daar zie je dat er toch wel wat meer kans is op erfelijkheid. Ongeveer 30%. En soms komt het in bepaalde families voor. Nou, dan is het altijd wel goed om daarnaar te kijken, en dan kan je mensen ook wel doorverwijzen. En leeftijd is eigenlijk de grootste risicofactor voor het krijgen van, om dementie te kunnen krijgen.
Ja.
Ja, dat zijn eigenlijk wel de meeste
belangrijkste
vragen.
Belangrijkste vragen, denk ik. Ja. Oké.
Nou, en ook wel van, hoe moet het als ik hulp nodig ga hebben? Of kan ik mijn man of mijn vrouw alvast inschrijven ergens? Dat zijn mensen ook al bezorgd over. Van, kan ik nog wel hulp krijgen? Is dat er nog wel? En hoe moet ik dat dan doen?
Ja.
Ja.
En dan?
Nou,
wat
dan zeg ik, bel mij. Nee hoor, maar ik ga ze dan helpen met uitleggen hoe het zit met indicaties. Je hebt soms vanuit de gemeente heb je bepaalde indicaties nodig om hulpmiddelen te krijgen, zoals een rolstoel of dat soort dingen. Voor daginvulling heb je soms ook indicaties nodig. Dat gaat vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat is vanuit de gemeente, de huishoudelijke zorg ook. En als de zorgbehoefte toeneemt en er is eigenlijk 24 uur aansturing, toezicht, begeleiding nodig van je naaste. En ook ongeplande zorgmomenten, dat je eigenlijk constant wel bij iemand in nabijheid moet zijn, omdat het anders niet goed gaat. Ja, dan heb je het over de wet langdurige zorg. En dat is een ander soort indicatie. En dan kan ik de mensen de weg wijzen hoe ze dat kunnen aanvragen. Of als mensen dat zelf niet kunnen, dan kunnen ze mij machtigen, dan kan ik dat als case manager ook aanvragen.
Ja, ja, dus iemand die, niet iedereen heeft jou als case manager.
Nee.
Dus dan gaan ze te raden bij hun eigen case manager om mee te helpen met al papierwerk, indicaties.
Ja.
En ook bij het loket WMO. Kun je zo verder?
Ja, dat is per gemeente weer verschillend hoe dat werkt. Maar vaak hebben ze een sociaal team of een sociaal loket, waar je ook heel veel op informatie kunt vinden, hè, op de website van de gemeente. En bij steeds meer huisartsen zijn er ook praktijkondersteuners, ouderen, die ook begeleiding doen van mensen met dementie. Dus die weten daar ook veel van. Ja, en de mantelzorgondersteuners in de gemeente heb je meestal wel een afdeling welzijn of een mantelzorgondersteuner, die kan daar ook in adviseren en helpen.
Ja, want er is ook nog zoiets als respijtzorg.
Ja.
Dat er een bepaalde periode even zorg is voor iemand, zodat de mantelzorger voor een bepaalde periode van een aantal weken ontlast wordt.
Ja, dat zijn wel mogelijkheden vanuit de WMO, vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. Is dat bij sommige gemeentes ook geregeld, dat je een aantal dagen kunt logeren ergens. In de praktijk vind ik dat nog wel eens tegenvallen. Dat er toch weinig plekken zijn. Of dat er toch wel allerlei criteria zijn waar mensen aan moeten voldoen. Je hebt ook wel allerlei instanties die zeggen van, nou, ik kan aan huis begeleiding bieden voor een aantal uurtjes op een middag bijvoorbeeld. Nou, dat kan dan soms vanuit die indicaties die ik eerder noemde. Kun je dat regelen? Of met een persoonsgebonden budget. Ja, er zijn zoveel dingen mogelijk toch wel, maar je moet de weg weten in zorgland. En dat is best complex, vind ik zelf. Dus het is altijd goed als er vragen zijn, ja, trek aan de bel. En dan kunnen we kijken, wat is nou het meest passend in deze situatie? Het moet echt wel maatwerk zijn.
Ja, ja, ja. En daar is hulp voor te vinden.
Ja.
Ja, voel je daar niet alleen in?
Nee,
ja,
precies.
En wat zijn nou hardnekkige misverstanden?
Nou, dat iemand met dementie kan niks meer leren. Hè? Dat vind ik echt zo'n misvatting. Dat klopt gewoon niet. Dat is zeker nog wel lerend vermogen als je dingen op een bepaalde manier aanbiedt.
Ja.
Je hebt tegenwoordig ook ergotherapeuten bijvoorbeeld die thuiskomen en die gaan kijken hoe kunnen we bepaalde handelingen op een andere manier aanleren, bijvoorbeeld.
Ja.
En dat noemt men dan foutloos leren.
Mm-hmm.
Want je wil eigenlijk niet dat mensen met dementie een faalgevoel ontwikkelen. Of stress krijgen. Dat wil je zo min mogelijk. En ja, daar kan de omgeving heel veel aan doen om dat te verminderen. Dus en een ergotherapie kan daar bijvoorbeeld bij helpen. Een andere hardnekkige misvatting vind ik ook wel dat mensen dingen bewust zouden doen. He, zo, wat ik net al zei over dat initiatiefloze of dat apathie, zo wordt dat ook wel genoemd, dat mensen het er dan om zouden doen. Nou, om iemand dwars te zitten of iets. Ja, dat werkt zo niet.
Mm.
Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk om dat dan uit te leggen.
Ja, ja. Ja.
Dus.
Ik zie ook heel veel mensen in de praktijk die wel gediagnosticeerd zijn met dementie. Maar dat er absoluut nog veel kwaliteit van leven is.
Ja.
En dat valt of staat ook wel met wat ondersteuning van de partner. Omdat de partner zich wel inderdaad wat alleen zou kunnen voelen of wat overvraagd zelf ook op een gegeven moment wordt. Maar ik zie het ook heel vaak nog heel lang gewoon wel goed gaan met elkaar.
Ja. Nou, er zitten natuurlijk heel veel automatisme. We hebben heel veel automatische patronen opgeslagen in ons hoofd.
Ja.
En er zijn natuurlijk steeds meer. Ja, er komt steeds meer bekend over hoe kan je iemand nou dat nog, toch nog bij laten horen. Hè? De sociale benadering bij dementie is heel erg in opgang op het moment.
Ja.
Ja, dat mensen gezien worden, dat mensen er toen doen. En dat je dus nog heel veel dingen kunt doen, ook op routine. En als de omgeving gunstig is, veilig, ja, dan kan iemand echt nog heel lang best heel goed functioneren. En doe vooral de dingen die je wil doen. En wees niet te bang om de dingen te doen.
Ja, ja.
Kan ik wel op vakantie, wordt er dan gevraagd. Ja, natuurlijk, waarom niet? Maar als je weet wat belangrijk is, dat er ook rustmomenten nodig zijn, bijvoorbeeld op een dag. Hè, dat je weet dat iemand vertrouwde punten nodig heeft, hè, dan kan er echt nog heel veel.
Ja, mooi.
Ik heb wel mensen gehad die met een camper door Europa gingen. Nou, fantastisch.
Ja,
dat kan gewoon.
Misschien zijn het wel mijn patiënten, want ik heb die ook, ja. En die genieten ervan.
Ja, het is heel overzichtelijk dan, hè.
Ja.
Dus, ja.
Terwijl, voor je gevoel, denk je, nee, dat kan echt niet meer. Maar geef de kans.
Ja.
Want soms zijn we ook wel geneigd om te snel, denk ik, dingen te spannend te vinden.
Ja, ja. Helemaal eens.
Ja.
Ja. Je hebt gelukkig op landelijk niveau overal de initiatieven voor een dementievriendelijke samenleving.
Ja.
Je ziet natuurlijk ook op televisie steeds meer spotjes. Alzheimer Nederland timmert natuurlijk heel erg aan de weg met van alles. Nou, dat is gewoon heel goed.
Ja.
Je krijgt betere bewustzijn, een soort awareness over wat er allemaal mogelijk is. En ja, waar ik zelf heel enthousiast van word, is ook een beweging dat heet Dement Talent.
Mm-hmm.
En dat is dat mensen met een beginnende dementie nog prima werk kunnen doen. En ja, als je dat gerealiseerd kan krijgen binnen een gemeente, hè, dat daar ook aandacht voor is, dat bedrijven, dat restaurants, sportclubs, dat die weten hoe met mensen met dementie om te gaan, dat er dus heel veel kan nog.
Ja, mooi.
En dat vind ik, ik word daar heel blij van.
Ja. Nou, Joke, ontzettend veel dank voor jouw uitleg over dementie, hoe mensen daarmee om kunnen gaan, patiënten en de naasten. Luisteraars, ik hoop dat jullie hierin antwoorden hebben gekregen op de vragen die jullie eventueel hebben. We zetten verschillende websites nog bij de show notes. Dat zijn de notities bij de podcast. En Joke, nogmaals hartelijk dank.
Ja, heel graag gedaan, Femke.
En luisteraars, tot de volgende podcast.
Bedankt voor het luisteren. Over dit onderwerp kunt u verder lezen op thuisarts.nl. En met medische vragen over uw situatie verwijzen we u graag naar uw huisarts. Als u vragen of opmerkingen heeft over de podcast, kunt u mailen naar patiënten@huisartspodcast.nl. Tot de volgende!